Dan heb ik nog enige schriftplaatsen waarin de apostelen in hun brieven dus waarschuwen voor de duivel, voor Satan, wel degelijk als een persoon, als iemand waarmee wij te maken hebben eventueel. Daarvoor noem ik Efeze 4 in de eerste plaats. Efeze 4, waar staat in vers 27, geeft de duivel geen plaats. Men zal hem geen ruimte geven en men zal attent zijn. Komt overeen met nuchter en waakzaam zijn, blijkt ook uit het verband waarin het hier gezegd wordt, in een korte reeks aanbevelingen. Maar daarna komen wij terecht in hoofdstuk 6, vanaf vers 10 van Efeze, waar staat voorts, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Ik maak meteen gebruik van de gelegenheid om dat woord staan te becommentariëren, want daar krijgen we het straks ook nog over. Er staat opdat gij kunt staan. Niet opdat gij kunt opstaan, want dat is al gebeurd om zo te zeggen. Wij zijn staande, wij staan in de genade, wij staan in de vrijheid, om andere schriftplaatsen te citeren. En de bedoeling is dat wij blijven staan, want staan heeft de betekenis van blijven staan, namelijk de betekenis van stand houden. Dat verzin ik niet, ik heb het zelfs nog even voor de zekerheid nagekeken in de Griekse woordenboeken en daar staat het uitdrukkelijk bij. Het woord staan heeft de betekenis van continuering. En dus heeft het altijd de betekenis van blijven staan. En dat zeg ik wel, dat zoek ik dan op in het Griekse woordenboek voor de zekerheid, maar voor zover ik mijn Nederlandse taal ken, betekent staan in de Nederlandse taal precies hetzelfde, namelijk staan blijven, stand houden, continuering. Valt niet meer om, dan staat het. Opdat je kunt stand houden dus, tegen de listige omleiding des duivels. De uitdrukking stand houden is alleen sterker omdat er een zelfstandig naamwoord in gebruikt wordt. En dus staan is iets zwakker dan stand houden. Maar dat is een kwestie van gewicht alleen maar. De betekenis is dezelfde. Het blijkt trouwens ook uit wat er verder staat. Dus ik lees eerst gewoon verder. Dat gij kunt staan tegen de listige. En u begrijpt waarom dat woord gebruikt is. De eerste keer dat het woord listig in de Bijbel voorkomt, is de slang was listiger dan al het gedierte des velds en hoe het men heten mag. De listige omleiding, het veronderstelt dus niet maar een natuurkracht zoals de zwaartekracht, de middelpuntvliedende kracht of wat er maar wezen mag, maar het veronderstelt inderdaad intelligentie, iemand die nadenkt en listen bedenkt. De duivel namelijk. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen, en dan komt er een meervoud, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw, of wereld, der duisternis, deze wereld of eeuw der duisternis. De term deze eeuw staat er niet bij, maar dat maakt verder niet uit. Namelijk tegen de geestelijke boosheden in de lucht, dat had gewoon de hemel moeten zijn trouwens, tegen de geestelijke boosheden in het hemelse, want Satan staat niet alleen, maar hij houdt er nogal wat personeel op na, zoals we eerder al gezien hebben, en niet alleen aan demonen, maar ook aan engelen, die wij dan meestal gevallen engelen noemen, maar dat betekent dan zondige engelen uiteraard, hè? Voor alle duidelijkheid, gevallen engelen en demonen zijn niet identiek, dat is wel wat dikwijls gedacht wordt. Maar dat is niet zo, hè. Demonen is weer een lagere soort geestelijke wezens, waarover we het nu ook verder niet zullen hebben. Maar hier gaat het om geestelijke wezens in de hemel namelijk. Daar hebben we mee van doen, in werkelijkheid. Daarom werkt al onze aardse overleggingen, dat werkt allemaal niet, onze aardse plannenmakerij. Want wij zouden de strijd voeren niet tegen het vlees, maar het is een strijd tegen overheden en machten. En daarom staat er, wij voeren ook de strijd niet naar het vlees. maar naar de geest, zegt Paulus als hij aan de Korintiërs schrijft. Nou goed, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, staat er. En alles verricht hebbende, staande blijven. Dat zijn varianten op het woord staan, maar in beginsel blijft het gewoon staan. De betekenis van die term verandert feitelijk niet. Het is staan, namelijk wederstaan, namelijk stand houden. En het eindigt dus ook zoals het begon in vers 14, staat dan. Want we hebben tegen een listig iemand te strijden in de praktijk. Laat ik ook verder liggen. Daarna komen wij terecht in 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2 vers 18. Waar Paulus schrijft, daarom hebben wij tot u willen komen. Althans ik, Paulus. Eenmaal en andermaal, maar de Satanas heeft ons belet. Zodat u ziet dat ook in het leven van Paulus de Satan een rol speelde. Begrijp je me goed? Wij lezen elders dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Vandaar dat de Satan wel eens zijn doel bereikt, althans tot op zekere hoogte. Dat wil zeggen, de Satan kan ons beletten ergens in. Maar God weet die dingen altijd ook voor ons te gebruiken ten goede. Hebben u dat? Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat God als Satan gebruikt ten goede. Dat lijkt mij, ik zoek de plechtige term. Maar ik kan, voor de stijlfiguur. Maar die kan ik niet vinden zo gauw, dus ik laat het er maar bij. Maar het lijkt mij een onmogelijkheid. Hoe heet dat, oxymoron?
Ja.
Dat woord. Duurt wat lang, maar ik word ook een dagje ouder. Een oxymoron. Dat wil zeggen, het kan helemaal niet. Dat is een onmogelijkheid. God gebruikt niet de Satan ten goede, maar hij weet de dingen ten goede te gebruiken. Dat wat Satan bewerkstelligt, gebruikt God achteraf ten goede. Nou goed. Waarmee, maar we zien dat hij dus wel degelijk actief is. Daarna ook 1 Petrus 5, daar waren we toch al of niet? Ja, daar waren we al, 1 Petrus 5 vers 8, want het is die uitspraak over zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden, de welke wederstaat, daar heb je dat woord staan weer, in de betekenis van stand houden. De welke wederstaat vastzijnde in het geloof. Vastzijnde is ook standhouden immers. Wetende enzovoorts. En zoals gezegd, wat men zou doen is zich vernederen onder de krachtige hand Gods en zijn bekommernissen op hem werpen en daarbij nuchter en waakzaam zijn. Dan heeft de duivel geen vat op ons. En een gelijksoortige aanbeveling vinden wij in Jacobus, hoofdstuk 4. Daar staat eigenlijk exact hetzelfde als in 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Waar staat halverwege Jacobus 4, vers 6. God wederstaat de hoovaardigen. Hoovaardigen wil zeggen hoogmoedigen. God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen, aan de nederigen geeft hij genade. Hij geeft meerdere genade, zegt het begin van dit vers. Dat wil zeggen, de genade is altijd meer overvloedig. Dat wil zeggen, wat God ons geeft is altijd meer dan wij nodig hebben, ook om de duivel te wederstaan. Je kunt dus ook nooit als excuus zeggen, ja, maar de duivel zus en de duivel zo, ik heb zo'n last van de duivel. Het zal wellicht wel, maar we hebben de overwinning daarop. We hebben meerder. God geeft ons meer dan daarvoor nodig is. God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij die genade, namelijk die meerdere genade. Dus, 7, of vers 7, zo, dus. Dus onderwerpt u dan goden, onderwerpt u aan God, wees nederig dus. Onderwerpt u dan aan God, wederstaat de duivel, en dat is niet wat anders, dat is in de praktijk hetzelfde. Want de enige echte manier om de duivel te wederstaan, is zich te onderwerpen aan God. Men zal de Heer dienen. En dus nederig zijn. En daarmee zal hij van u vrienden. Onderwerpt u dan goden en wederstaat op die manier dus de duivel en hij zal van u vrienden. En daarna vers 8, nadert tot God en hij zal tot u naderen. Als u de Heer zoekt, dan zult u tot hem gaan en hij komt u tegemoet. Zo is dat nou eenmaal. Komt in de Bijbel, ook in de geschiedenis, vele malen letterlijk zo voor. En daardoor zullen wij verlost worden van de macht van de duivel. Die is belangrijk genoeg, omdat nou eenmaal de duivel de wereld regeert, maar daarover later ook meer. Dan even zonder dat ik wat opzoek, maar wellicht ten overvloede vinden wij in de Bijbel persoonlijke voornaamwoorden waarmee de duivel beschreven wordt, namelijk als hij en hem en zijn enzovoort. Ik noem alleen een paar schriftplaatsen, het is wel de moeite waard om ze eventueel na te zoeken, maar sommige komen vanzelf nog op terecht en sommige zijn wel geweest. Namelijk in de eerste plaats in Job 1 en 2, de duivel, hij enzovoort. Hij en de zijnen. Hetzelfde ook in Jesaja 14 vanaf vers 12, maar daar gaan we straks naartoe. Ook in Ezechiël 28 vanaf vers 11, maar daar gaan we ook nog naartoe. Ezechiël 28, Jesaja 14, Ezechiël 28. Zacharia 3 vers 1 heb ik al genoemd een keer. En de duivel was aan zijn rechterhand enzovoorts. En in Matthäus 4 vers 1 tot 10 bewijzen van voorbeeld de duivel tijdens de verzoeking van de Heer Jezus. En ook zo in Judas vers 9, hij. Het is dus inderdaad iemand. En nu we toch zo bezig zijn, noem ik wat namen en titels van de duivel met schriftplaatsen erbij. Die lijst, zoals gezegd, is niet volledig. Maar het geeft wel een goede indruk, zo'n opsomming. Je zou zeggen, waar is dat voor nodig? Maar het geeft een goede opsomming, een samenvatting bij elkaar van wie de duivel is. Hoe die werkt, hoe je hem moet voorstellen enzovoorts. In de eerste plaats als Satan, maar die schriftplaatsen zoek ik uiteraard allemaal niet op. Ik heb er wel bij genoteerd, Openbaring 12 vers 9, want dan heb je er meteen nog een paar. Daar vind je ook de duivel. Satan en duivel, dat zijn de meest bekende termen. Daarna noem ik Beelzebul, dan wel de Beelzebub, die heb ik dus er straks al genoemd. Letterlijk de heer der vliegen, maar zoals ze zegt, het gaat niet over vliegen, het gaat over demonen. En je kunt er flink last van hebben, van die beesten. Ze houden je bezig, ze verstoren je gang van zaken, zal ik maar zeggen. Ze brengen niks positiefs in en je wordt gedwongen om je heen te slaan, enzovoorts. He? Satan valt je lastig, daar gaat het maar om. Hij heeft niks positiefs in te brengen, integendeel. Maar wat hij wel kan, is ons afleiden. En dat is wat vliegen doen. Ons bezighouden. Hinderlijk aanwezig zijn. En als mensen hinderlijk aanwezig zijn, heb je in sommige gevallen inderdaad met een demon van doen en niet met die mens zelf. Maar meer zeg ik er liever niet over. Maar als er elders staat, zijn methoden, zijn wegen zijn ons niet onbekend. En u vraagt, wat zijn die methoden dan? Want ze worden nergens in de Bijbel systematisch genoemd. Wel, dit is de meest voorkomende methode. Je bezighouden, je afleiden, zodat je niet bezig bent met waar je wel mee bezig moet zijn. Hè? Goed, Beelzebul, Matthäus 10 vers 25 en Matthäus 12 vers 24. bijvoorbeeld, maar ontleend aan het Hebreeuws. Dan heb je nog Belial. Dus 2 Korinthe 6 vers 15. Wordt beschouwd als het kwade. Het boze, maar het is de boze uiteraard. Hè? Belial. We hadden tegenpartij, die hebben we al genoemd. Want het was 1 Petrus 5 vers 8. Uw tegenpartij gaat rond. Als een briesende leeuw. Is er weer een. Is ook 1 Petrus 5 vers 8. We hadden de draak in verband met zijn onverstoorbare, onverwoestbare kracht. Dat is het idee achter draak. Het Hebreeuwse woord darak, dat wordt niet vertaald met draak trouwens. Maar laat ik het anders zeggen. Ons woord draak is afkomstig van, dan wel verwant aan het Hebreeuwse woord darak. En dat wordt vertaald met vertreden, vertrappen. Dat is dus wat een draak doet.
Is dat het eenmaal een doel draak?
Doerak, weet ik niet waar het vandaan komt, maar het zou best, ja, het zou best kunnen, ik weet het niet. Het zou best kunnen. Darak, vertreden. En als draak vinden wij hem in Openbaring 3, vers 3 en vers 12, geloof ik. Het gaat daarover synagogen van Satan ook en zo, dacht ik. Maar goed. Openbaring 3, Openbaring 13 komen we tegen, maar daar waren we al. Dus was het vervolg op hoofdstuk 12. Maar dan gaat het meer in het bijzonder over wat wij kennen als de antichrist, maar dat is de duivel. Hè? Nou goed, de draak in relatie tot de wereldrijken. En in Openbaring 20 vers 1 tot 3, daar waren we ook al, want dan gaat het over dat hij gebonden wordt, de draak. En de draak is een reptiel, zodat een verwant begrip is slang, maar die wist je ook al. En dat stond ook in Openbaring 12 vers 9 en ook in 2 Korinthe 11. Even kijken, 2 Korinthe 11, ja natuurlijk ja. Gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Daar wordt de slang zelfs beschouwd als vrouwelijk. Eva ook, maar dat staat er niet bij. Gelijk de slang Eva door haar, namelijk die van de slang, arglistigheid, bedrogen heeft. De slang in het algemeen wordt beschouwd in de Bijbel als een machthebber, een heerser over de stof. Daarom kruipt hij ook in het stof. Aardse materiële dingen. Die zijn niet noodzakelijk meteen negatief. Dat kan moeilijk, want de term slang wordt wel degelijk gebruikt voor de Heer Jezus Christus. Die immers heerschappij heeft over de stof, over de materie. Daarom ook slang. Zie? Goed. Dan hebben we de uitdrukking, en die is heel belangrijk natuurlijk, de uitdrukking God deze eeuw in 2 Korinthe 4 vers 4, waar staat, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Paulus zegt, ik bedek het in ieder geval niet. Ik heb die schandelijke bedekselen verworpen. Maar indien ons evangelie niettemin toch bedekt is, is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn, want dat is verloren gaan. Dat is wat het werkelijk is. Het is wel een zwaar woord geworden in ons christelijke jargon, maar fundamenteel betekent, men is de weg kwijt, of althans de weg leidt tot niets. Nou ja, tot in het verderf. Zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, dat is licht, de verlichting, dat is licht, van het evangelie, dat is licht, der heerlijkheid, dat is licht, van Christus, dat is licht. Leuk, hè? Die het beeld Gods is en God is licht. Maar de duivel is dus degene die als God deze eeuw de zinnen der ongelovigen verblindt en dus ongevoelig maakt. Maar let op, God deze eeuw. Dat slaat uiteraard op wat elders heet de tegenwoordige boze eeuw. In Galaten 1 vers 4 is dat. Want het blijft zo dat deze eeuw zich kenmerkt, dat is de zwakke verklaring trouwens, zich kenmerkt door de heerschappij van Satan. Eigenlijk moet je zeggen, dat hangt samen met het begrip eeuw, eigenlijk moet je zeggen, Satan is die eeuw. Ja. Volgens, als je er diep op ingaat, blijkt dat het woord eeuw, in elk geval in het Grieks van het Nieuwe Testament, het Hebreeuws is nog moeilijker, maar in het Grieks van het Nieuwe Testament is eeuw in wezen niet de tijd of de omstandigheid, maar het is degene die over de tijd of de omstandigheid heerst. Daarom heet hij ook, maar die zou ik zo noemen, eeuw deze wereld. Aion van deze kosmos, maar het begrip aion of eeuw kan heel goed de aanduiding zijn, niet van de tijd en omstandigheden, maar van degene die over tijd en omstandigheden heerst. De aion. En daarom is de tegenwoordige boze eeuw niet maar een tijdperk, maar het is iemand die regeert. Je kunt trouwens de uitdrukking de God deze eeuw lezen als God van deze eeuw. Je kunt hem ook lezen als God namelijk deze eeuw. Die tweede naamvalsvorm, die genitieve, staat beide lezingen toe. En beide zijn op zich Bijbels. En hij heeft er belang bij dat hij niet bestralen het licht. Meervoudig aangeduid, hij is namelijk de vorst der duisternis. Hij wil het graag donker houden. Wil de mens onwetend houden. Onwetend namelijk over God en zijn werk en zijn zoon enzovoort. De God deze eeuw. Je vindt ook de uitdrukking de overste deze wereld. Wat uiteindelijk hetzelfde is natuurlijk. In Johannes hoofdstuk 12 is dat. Vers 31. We hebben er straks de uitdrukking gelezen. Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Gelijk een bliksem. En hier staat in Johannes 12 vers 31 in de woorden van de Heer Jezus. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Dat in samenhang met het volgende vers. Namelijk, en ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dat zijn brede uitspraken die ook breed toegepast zouden moeten worden. Maar wat er gezegd wordt is in ieder geval dat de verhoogde Christus en de zijnen van doen hebben met het buitengeworpen worden van de overste deze wereld. In essentie, nee, hoe moet ik het zeggen? Uiteindelijk zal ik zeggen. Uiteindelijk zal dat voltooid worden bij de opname van de gemeente. Waarbij je kunt zeggen dat de Heer in de hemel ons allen tot zich zal trekken. Maar dat was openbaring 12. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En bij die gelegenheid wordt Satan uit de hemel gedaan. Gebonjourd, ja. Vind ik ook een leuke, gebonjour. Uit gebonjour, want een bonjour is een goede dag. En een goede dag is een? Een knuppel. Een houten knuppel, ja. Precies, dus dat zie ik, hij wordt eruit gebonjourd, heet het dan. Maar vooruit. Maar tot op zekere hoogte gebeurt dat nu reeds. Want de Heer is verhoogd ver boven alle overheid en macht en wat er maar wezen mag, boven de duivel. En wij hebben een positie in Christus. Dat wil zeggen, hij mag dan de God deze eeuw zijn, maar over ons heeft hij uiteindelijk niks te vertellen. Zijn macht in ons is verdreven, om zo te zeggen. Hij houdt de wereld in duisternis, maar wij wandelen in het licht. Heb je dat? Wij zouden immers, weergelaten 1 vers 4... van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, getrokken worden. Daar staat er, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En als hij nog te moeilijk is, zeg ik gewoon, nou ja, het is de verhoring van verlos ons van de boze. Dus hetzelfde. En terwijl we in deze wereld zijn, maar dat is Johannes 17, zijn wij niet van de wereld. Zie? Omdat we een positie hebben ontvangen, meerder, hoger namelijk, dan die van Satan. En daarom zouden we in die kracht blijven. Wordt krachtig in de sterkte zijn, er macht enzovoorts. Laten we er straks in Efeze 6. Maar overste deze wereld, dat is wat het is. Het is veel te weinig bekend, want wij worden allemaal, nou ja, wij, dat mag ik zo niet zeggen, maar ik zeg het maar in het algemeen, wij worden allemaal opgezadeld met het statische idee van hier is deze wereld en daarboven is God en daar beneden is de duivel. In verband met het hiernamaals namelijk, als we het netjes gedaan hebben, gaan we naar de hemel, zijn we bij de Heer. En als we het niet goed gedaan hebben, hoe dan ook, als we het niet goed gedaan hebben, komen we in de hel en daar heerst de duivel. En dat is het dan. Dit is gewoon ouderwetse, heidense en in het bijzonder ook eventueel Griekse mythologie. Er is niks christelijks aan, het hele idee niet. In de eerste plaats, Satan is in de hemel. En zoals gezegd, waar God zich teruggetrokken heeft van de wereld, is het Satan nog steeds. Dat was altijd al zo, maar is Satan nog steeds die de wereld regeert. Meer nog dan in het verleden, meer nog dan in oud-testamentische tijd. Want in nieuw-testamentische tijd verbergt hij zich voor de wereld immers. Heeft hij de mensheid losgelaten, overgegeven, of hoe het maar heten mag. Heeft hij het licht uit de wereld teruggetrokken en is het duister geworden. En het rijk der duisternis is dat van Satan. Dus zei ik al vanmorgen, als iemand gewoon langs eigen route probeert God te vinden en hij vindt hem, dan heeft hij de duivel gevonden. Dus noodlottig misverstand, maar alla. Dat denk ik ook. Nou goed, overste deze wereld. Dan hebben we inderdaad nog Efeze 2. Daar staan een paar uitdrukkingen achter elkaar. Die beschrijvend genoeg zijn om te weten wie hij is. Efeze 2, daar staat dat wij eertijds dood waren door de misdaden en de zonden. Een zonden is ook mis, dat weet u. Dat is wat het woord zonde betekent. Een misser. En misdaden zijn dus missers. Zonden. En dan staat er, zonden, vers 2 van hoofdstuk 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, dan wel volgens. Naar analogie van, kan ook. Maar naar de eeuw deze wereld, daar heb je hem, de aion van deze kosmos. En u weet waarschijnlijk, aion wordt ook wel veel vertaald met wereld in de Statenvertaling. Hier komt dat moeilijk, en dus staat het er nou goed. Ik kon namelijk niet anders stond er naar de wereld deze wereld. En dat wordt dan meteen onzin, hè? Maar het idee is dat Satan de eeuw is van deze wereld. Hij regeert namelijk deze wereld. En dan nog een keer naar, en dan komt er een andere titel, de overste van de macht der lucht. Dat is dus ook te duidelijk. Zodat wij hebben de God deze eeuw, overste deze wereld, eeuw deze wereld en nu overste van de macht der lucht. Eigenlijk de macht van de hemel, daar komt het op. Het is een hemelse macht.
Cosmocrator.
Ja, dat is één woord, cosmocrator. Hè?
Ja.
Overste van de macht der lucht veronderstelt dat hij een leger, een macht erop nahoudt in de hemel. Dat wil zeggen, geestelijke wereld dus. Maar goed, dat personeel werd samenvattend genoemd een paar versen eerder, in 1 vers 21. Waar staat, God heeft hem uit de doden opgewekt, Christus namelijk, en heeft hem gezet op een troon. Hij zit. heeft hem gezet tot zijn rechterhand, of aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven, let op ver, hè, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, eeuw staat daar, meen ik ook, Aion, maar ook in de toekomende. Want in deze eeuw heeft men met de duivel te maken, maar Christus staat daarboven en het blijft altijd zo. Ook in de toekomende eeuw, zonder daar nu verder op in te gaan. We hebben trouwens nog een titel van de duivel, namelijk in ditzelfde vers, want er staat, staat in vers 2... eeuw deze wereld, overste van de macht en lucht, en dan nog een uitdrukking: de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Want de duivel is een geest die werkt in de zonen, erfgenamen, kinderen, mag voor mij ook, maakt me in dit geval niet zoveel uit, de kinderen der ongehoorzaamheid. Degene die nog steeds ongelovig zijn namelijk. Die ongelovige wereld als zodanig wordt beheerst door één geest. Men noemt dat ook wel wereldgeest. En toen werd het weer link, want in de zogenaamde vrijzinnigheid, dat woord gebruikt niemand ooit meer, hè? Vrijzinnige. Nee, omdat het gewoon algemeen protestants christendom is. Hè? Om het Rooms-Katholicisme buiten beschouwing te laten, het is allemaal vrijzinnig. Daarom hoeft men het ook niet meer zo te noemen. Er is maar weinig uitzondering, zeker wel. U weet wel, daar gelooft men weliswaar dat Christus is opgewekt, maar niet lichamelijk. Daar heeft men een goede reden voor. Men weet niet hoe dat technisch in zijn werk gaat en omdat men het niet weet, kan het dus ook niet gebeuren. Hij ontgaat mij volkomen, maar het schijnt wetenschappelijk te zijn, zuster. Ja, sorry. Maar vooruit. Men gelooft niet in een lichamelijke opstanding, maar een opstanding bij wijze van spreken. Hij stond geestelijk op. En zijn geest vervult mij vooral natuurlijk. Nou, ik niet, maar de spreker dan. Hè? En u misschien. En eigenlijk de hele wereld. En vergis u niet, in wat zich vandaag evangelisch noemt, heeft deze gedachte erg veel invloed. Zo niet is die gedachte heersend. Ik weet dat niet met zekerheid, want ik ben daar niet in thuis. Maar wat ik om mij heen hoor, zal ik maar zeggen, nou niet al te dicht om mij heen, maar iets verder weg, is altijd dit verhaal, hè. Ik sprak eens een evangelische christen, wedergeboren mensen, die zei, nou ik geloof dat de inspiratie van alle mensen, van alle kunstenaars, al die inspiratie komt uit God. Nou, ik denk dat het komt uit de duivel. Maar het komt uit degene die de wereld beheerst. Hè? En daarvan heeft men afgeleid dat wij allemaal, wij christenen, wij evangelische christenen, moeten allemaal creatief zijn. Want onze creativiteit wordt ingegeven van God, dat is immers de creator. En als we zijn leven ontvangen en hij in ons werkt, dan worden we allemaal kleine creatortjes, worden we creatief. En gaan we dus schilderen met vlaggen zwaaien en dansen en kortom allerlei culturele uitingen krijgen. Nee, ik spot daar niet mee. Ik vertel het gewoon, dat is het hele idee wat erachter steekt. Dat vertellen ze u niet altijd, maar dat is de filosofie die erachter steekt. En soms, ik heb het wel gelezen ook, precies zo. In werkelijkheid, men houdt zich bezig met de wereld als zodanig, die wordt beheerst door de duivel. Dan heb ik niks tegen creativiteit, maar die zou je primair in dienst van de Heer moeten stellen. Want wij streven ernaar om alles wat van de duivel is aan God te wijden en hem daarvoor te danken. Dat is het Bijbels idee. Maar je moet niet die dingen omdraaien. Wat in de wereld is, de geest van deze wereld is niet de Heilige Geest of de geest van Christus. Het is de geest van de antichrist. Dat is dan de uitdrukking. En dat is gewoon de duivel dus.
En dat is heel vaak theater.
Ja, dat is theater. Ja. Een hoogmoedig iemand is al gauw een theatrale persoonlijkheid, broeder. Zie. Show. Buitenkant.
Bekend staat dat de Satan in God gelooft, maar heeft de geest niet.
Nee, Satan gelooft dat God bestaat, maar Hij houdt zich niet aan het woord Gods uiteraard. Geloven in God is niks. Het gaat om geloven in het woord van God. Dat is wat de term geacht wordt te betekenen trouwens ook. Hè? Geloven in God is nooit geloven in het bestaan van God. Als je gelooft in de weerman, geloof je niet dat de weerman bestaat, maar dan geloof je in zijn weerbericht. Toch? Ook volgens mijn woordenboek trouwens. Hè? Geloof is geloof in wat gezegd is, wat medegedeeld is. Staat gewoon in Van Dalen's woordenboek.
Maar als de Heer Jezus duivelen uitdrijft, dan zegt die duivel ook van, nu komt gij ons voor onze tijd.
Ja, ze weten wel, maar ze zetten zich er tegenaf. En zo heb ik mensen gekend. Die zeiden gewoon, ja, ik geloof wel dat je gelijk hebt, want op dat niveau gaat het dan. Ik geloof wel dat je gelijk hebt, dat het zo is, maar ik wil het niet. Ja. Houd het toch op. He? Nou goed. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is ook de verklaring van het idee dat toch wel over heel de wereld soms ineens overal hetzelfde gebeurt. Hè? En dat soms volkeren die elkaar niet uit kunnen staan, ineens vrienden worden en gezamenlijk op weg gaan naar het een of ander enzovoorts. Was het niet die Evert Smit die schreef een boekje, zou het soms een plan kunnen zijn? Ja, we zijn waarachtig is het een plan. He? Van de duivel, elke keer weer. Nou goed, het is die geest die werkt in, dat wil zeggen het gaat over inspiratie. Daar haalt de wereld er inspiratie vandaan. Ik denk nog altijd dat dingen als evolutieleer en humanisme enzovoorts, dat van de duivel afkomstig is rechtstreeks. Waarom ook niet? Als hij de wereld regeert, betekent het toch dat het meeste van hem afkomstig is. Dat het er soms mooi uitziet en interessant is. Dat kan wel wezen. En de mensen op een hogere plaats geeft in de wereld, een hoger cultureel niveau zal ik maar zeggen, hoger niveau van beschaving soms. Dat geloof ik best, ja. Maar het hele punt is, die mens mag het best goed hebben van de duivel ook, als hij maar niet gelooft in het woord van God en God gaat dienen. Dat is zo. En als een mens het goed heeft, dan interesseert God hem gewoonlijk niet. Dus de duivel is er niet op uit de mens te vernietigen, dat gebeurt vanzelf wel. De mens is sterfelijk. De duivel is erop uit om de mens te verbeteren als het ware. Dat is wat hij doet. En dat is de geest in de wereld, de geest van de vooruitgang enzovoorts. Nou, ik laat het er maar weer bij, dat was Efeze 2 vers 3. Dan hebben we nog de verklager der broederen uit Openbaring 12 vers 10. Daar staat de verklager der broederen is nedergeworpen, weet u wel? De verklager der broederen. Ik zet hem altijd meteen naast de Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wel, de duivel doet dat. Maar je hoeft je er niks van aan te trekken. En Johannes de Heer zong, als de Satan mij wijst op mijn schuld, dat doet hij. En als u een preek gehoord hebt en u hebt daarna een schuldgevoel, en denkt, ik ben toch zwaar tekort gekomen, komt wel eens wezen dat u met de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid te maken hebt gehad. De evangelie is een bevrijdende boodschap. Neemt lasten af. Als het andersom werkt, is het evangelie niet en dan komt het dus ergens anders. Vandaar moeten zijn met twee mogelijkheden. Goed, de verklager der broederen. De vijand, in Matthäus 13 bijvoorbeeld. En daar heet hij bovendien ook onder andere de boze. Matthäus 13. De vijand komt en die begint onkruid te zaaien. Weet je wel? Die vijand is dat in vers 39... Maar in Matthäus 13 vers 19 heet hij de boze. Die heb ik niet compleet, maar ik heb er nog een paar versen waarin de boze genoemd wordt. Matthäus 13 vers 19 en 38. Matthäus 6 vers 13. Iemand dus. Hè? En als het toevallig staat het boze, foutje. De boze. Iemand. Matthäus 6 vers 13 zei ik, Johannes 17 vers 15, dat is een mooie, want die is uit het zogenoemde hogepriesterlijk gebed. Johannes 17 vers 15, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Want de boze is degene die de wereld in zijn macht heeft. Vooralsnog. Die regeert over de wereld. En dan zou je denken, nou dan, als dat zo is, moeten wij uit de wereld weggenomen worden. Maar de Heer zegt, nee, ik bid niet dat geen uit de wereld wegneemt, maar dat ge hen bewaart van degene die de wereld regeert. Van de boze, namelijk. En daarom, wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. Die woorden kunt u hier ook lezen in dezezelfde uiteenzetting. In vers 16 staat trouwens, zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben, enzovoort. En hiervoor en hierna staat eerst in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. Liefst lees ik hem zo, ik heb hun uw woord gegeven. En het eindigt met vers 17, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zodat je weet hoe je vrijkomt van die boze. En op welke wijze God ons verlost van die boze. Hij geeft ons zijn woord. Dat is het enige wat helpt. Vlaggen zwaaien, toneelspelen helpt allemaal niet. Hè? Toch? Het woord Gods verlost ons daarvan. De boze. Nou, dat komt nog veel vaker voor. Ik noem nog 1 Johannes 2 vers 14... In Johannes 2 vers 14 en 5 vers 18. In Johannes 2 vers 14. Het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Daar heb je hem. Precies hetzelfde. Het woord Gods blijft, namelijk woont in u. En dus, gij hebt de boze overwonnen. En ook in 5 vers 18. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, namelijk niet de zonde dient. Daar hadden we het er straks ook over. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Kortom, wij zouden niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. En daarmee zijn wij niet te grijpen voor die tegenstander, voor die briesende leeuw of hoe je maar heet. Nou goed, dan wat algemenere termen nog. Hij wordt verzoeker genoemd, natuurlijk weer in Matthäus 4, de verzoeker. Sommige mensen denken dat God de mens verzoekt. Dan heb je weer zoiets, hè? Er is echt heel veel verwarring. Men schrijft dingen aan God toe, maar het is de duivel. En in grote delen van, in ieder geval het Nederlands protestantisme, om het zo te zeggen, vooral in de orthodoxe hoek, heeft men een godsbeeld, een idee van God dus, als de verzoeker. Dat begint al met zo'n leer over een proefgebod. Dan maakt men God meteen tot verzoeker. Niks proefgebod. Dat heeft men zelf bedacht, zoiets. Dat steekt heel anders in elkaar. God is niet de verzoeker. Niemand die verzocht wordt, zegt, ik word van God verzocht, schrijft Jacobus. En die zegt niet, maar het is de duivel die het doet. Die zegt, je wordt alleen verzocht. Je kan alleen maar verzocht worden omdat je een zondige natuur hebt. Daar vat hij op. Zie? En dus geeft hij onszelf de schuld. Maar het is inderdaad de duivel die daar gebruik van maakt. Dat is zo, maar het staat er daar in Jacobus 1 niet bij. Maar God verzoekt niemand, staat er, en hij kan ook niet verzocht worden. Dus vooruit maar weer. De duivel is de verzoeker. Hij is bovendien ook de vogelvanger. Met een strik de vogelvanger. Ja, zomer 1 kwam ik tegen in Psalm 91 vers 3. De strik des vogelvangers. Ja. Een vogeltje wordt geacht vrij te zijn, maar de duivel neemt hem gevangen, de vogelvanger. Maar het loopt slecht af met de vogelvanger. Dan hebben wij nog, ben ik weer, ineens weer het Nieuwe Testament, de wolf. in Johannes 10, vers 12, als de vijand van de schapen. Degene die de schapen rooft, de kudde bedreigt enzovoort. De wolf. Johannes 10, vers 12. Hij heet er ook gewoon de dief trouwens, maar dat is in vers 10 van Johannes 10. De dief komt, weet je wel, de huurling vliet, en weet je veel wat. De dief. En ook eventueel zou je ervan afleiden de verderver. Nou ja, hij wordt zelfs Apollyon genoemd, of Abaddon in Openbaring. En die beide woorden betekenen het verderf, of eventueel, als het iemand is, de verderver. Maar ik noem hem nu in verband met Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat de schapen het leven hebben en overvloed hebben. En dus ben ik de goede herder enzovoorts. De dief, de verderver. Dan hebben we nog de moordenaar. Dat is in Johannes 8. Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten uw vaders doen, die was een mensenmoorder. Van den beginnen, hij is namelijk leugenaar van de beginnen, maar die kwamen we er straks ook al even tegen, kom ik nog terug later. Hij was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Ik kwam een verhaal tegen, daar ga ik straks nog iets uitgebreider op in, van iemand die zei, ja, in de waarheid niet staande gebleven, maar dat staat er helemaal niet in de grondtekst. Want daar stond, hij stond niet in de waarheid. En daar leidt men dan uit af dat hij nooit, dat er niet zoiets als een zondeval van Satan bestaat, maar dat hij altijd al vanaf zijn schepping een zondaar was en een leugenaar. Waarom zou men dat nou beweren? En niet zeggen omdat de Bijbel zijn grond voor is, want dat is onzin. Die is er niet. Integendeel. Maar dat bewaren we voor vanmiddag. Waarom? Vanwege de leer van alverzoening. Worden alle mensen behouden? Ja, zegt men dan. Dan is de vraag natuurlijk, dan wordt de proef op de som. En de duivel dan? Ook, wordt ook behouden. Hoezo? Nou, God heeft hem als tegenstander gemaakt. Hij heeft van de beginnen, dat wil zeggen, bedoelt men altijd al, gelogen vanaf zijn schepping dus. En hij heeft nooit in de waarheid gestaan. En daarom verandert men dit en zegt, ja, er staat is in de waarheid niet staande gebleven. Nee, er staat, hij stond nooit in de waarheid. Hij stond niet in de waarheid. En zo van, hij was altijd al een leugenaar, maar als zodanig, als leugenaar, is hij door God geschapen. Ja, vergis je me niet. Maar het, ja.
Geloven Calvinisten dat dit de grond van de raad ook niet? Die zijn toch ook zo helemaal van, dat is voorbestemd?
Ja.
Dus zouden die dan ook niet zeggen, ja, van Satan, die was al?
Daarom kan zo'n leren nog gepredikt worden, omdat die goed aansluit bij de Calvinistische leer van uitverkiezing. God heeft het van het begin allemaal zo geregeld. Maar dan kan je net boeddhist, hindoeïst worden of wat je maar wil. Of hoe heet zo'n ding, allist? Nee. Muzelman. Want die hebben allemaal datzelfde idee. God heeft het allemaal zelf veroorzaakt. En als wij leren dat God het probleem oplost uit zijn genade, zegt men, ja, vanzelfsprekend, hij heeft het ook zelf veroorzaakt. Komt allemaal vanzelf goed. En wat dan niet meer gezegd wordt, is dit, maar hoe zijn wij dan hier? Waarom zijn wij hier dan? Want het maakt meteen ons hele leven zinloos. Dat is de consequentie ervan. Het zet op ons op non-actief. Het maakt ons volstrekt voor alle doeleinden overbodig. Voor God en voor de duivel maakt allemaal niks meer uit. God heeft het zo gemaakt, komt allemaal vanzelf goed. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon de rationalisten die zeggen, nou ja, de wereld is zo ontstaan, dat is een mechaniek wat werkt, we zijn radertjes in de machine. Wat die machine dan in godsnaam doet, vertelt men er nooit bij, waar die machine dan voor bestemd was eigenlijk. Maar we zijn radertjes in de machine, we zijn deel van het kosmische, want dan wordt het iets mystieker, geheel, en dat komt allemaal vanzelf wel goed. Nou ja.
Men had ze ook vaak, die tekst uit Jesaja, dat God het kwaad werd.
Ja, ik wilde hem nog even laten liggen, maar ik kom er straks nog wel even op. Maar men beweert dus zelfs dat God zelf de zonde geschapen heeft, enzovoorts. Meent men ook een bijbeltekst voor te hebben, maar die laat ik nog even liggen. Maar ik heb dit vers nu voor me, dus ik zeg het maar even. Er staat, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Er staat, inderdaad, het woord blijven staat er niet bij in de grondtekst, maar de vertaling is volkomen correct. En de vertalers hebben het erbij gezet, omdat zij wel degelijk weten dat hij in de tijd van de waarheid is afgevallen. Maar wij zouden beseffen dat het woord staan betekent, daarom ging ik er straks op in, betekent staan blijven. Dat is de betekenis van staan. Het continueren van een bepaalde omstandigheid. Kijkt u maar in een woordenboek. Een goed woordenboek. Nederlands, Grieks, maakt me niks uit. Hebreeuws, maakt me, staat het al. Als je een goede hebt, staat erin. Continuering van de situatie.
Dat is toch wel Newton, die zegt dat toch ook. Een object adrest, steeds het rest. En
ja?
Een object, ja,
dat is staan.
Dat is zelfs wetenschappelijk.
Precies. En dus staan is per definitie blijven staan. Dat wij het woord blijven erbij gebruiken, is om daar de nadruk op te leggen. En de vertalers hebben die nadruk erbij gelegd. Maar ook als het woord weglaten, staat er nog precies wat er nu ook staat. Namelijk, hij hield geen stand in de waarheid. Hoe dat gegaan is, weet ik ook niet. Dat vertelt mijn Bijbel ook niet. En hoe dat kon, daar kun je alleen over filosoferen. Dat schiet ook niet op. Dus dat helpt je ook niks. Maar het idee is wel degelijk dat er sprake is van een zondeval van Satan. En die houdt in een afwijking van de waarheid. En dan blijft er iets dus niet staan. Waar nog bij komt, dat waarheid alles van doen heeft met staan blijven. Maar ja, daar hebben we het hele zomer over gesproken. Over wat is waarheid? En het antwoord is, waarheid is dat wat blijft, dat wat stand houdt. Dat wat betrouwbaar is, de echte betekenis van de term. In het oude Hebreeuws, van de Bijbel, maar ook gewoon in het Nederlands. Daar heb ik het nou dus niet meer over. Hij is in de waarheid niet staande gebleven, dat wil zeggen hij bleef in de waarheid niet staan. Want geen waarheid is. Er staat niet geen waarheid was. Er staat geen waarheid is in hem. Het schijnt anders geweest te zijn namelijk. En vervolgens staat er, en wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Dat is niet slecht of plat Nederlands. Het is een mooi Nederlands. Hij spreekt uit zijn ego. Eigen is dat. Hij spreekt uit zijn eigen, uit zichzelf. Zie. Kortom, als hij de leugen spreekt, dan spreekt hij iets wat hij zelf bedacht heeft. En dat is waarom ik zo vaak tekeer ga tegen wat in het algemeen theologie heet. Men heeft het zelf bedacht. En het is ook de populaire boodschap van vandaag, hè? Je moet doen wat je voelt enzovoort, hè? En een godsdienst uitkiezen waar je wel bij voelt enzovoort. Iets wat bij je past. Het is dan jouw God, niet uw. Het is altijd jouw dit en jouw dat en jouw zus en jouw zo. Hè? In de reclame is dat ook overal zo. Maar dat heeft met waarheid niks van doen. Dat heeft alles van doen met wat men zelf bedenkt. En dat is per definitie leugen. Dat is bij de duivel zo, dat is bij de mens ook zo.
Je wil graag trouwen.
Ja. Precies. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. En in het kader van het Johannesevangelie staat daar tegenover dat Jezus zegt, ik spreek niet uit mijn eigen, ik spreek de woorden Gods. Ik spreek de woorden die ik van mijn vader heb ontvangen. Ik ben zijn zoon, in de zin van ik ben zijn dienaar. Ik ben aan hem ondergeschikt. En wat ik gehoord heb, spreek ik. En wat ik gezien heb, spreek ik. Enzovoorts. En de duivel niet, die heeft het allemaal zelf verzonnen. Maar hier wordt hij genoemd de moordenaar, dat wil zeggen de mensenmoorder. Hij bedient zich namelijk van het geweld des doods. Hij is degene die het geweld des doods heeft, namelijk dat is de duivel. Voor ons in de verleden tijd, hè, degene die het geweld des doods had, dat is Hebreeën 2. Christus heeft er niet gedaan, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Enzovoorts. Maar hij is de moordenaar. En daarmee, ja?
Zou u het, de zin geweld des doods, ja, willen uitleggen? Ik snap het niet.
Geweld is kracht.
Daarmee de macht van het doodgaan zelf? Of?
Nee, de dood als zodanig. Satan bedient zich van de dood als één kracht. Wat het ook is, maar dan een vijandige kracht, een negatieve kracht. En het is daar vertaald met geweld, maar geweld is kracht. En men zou het ook kunnen lezen als hij bedient zich van dat geweld, namelijk de dood. Want Satan heeft belang bij onwetendheid. En het idee is ook dat door de dood, de werking van de dood, namelijk doordat mensen nou eenmaal sterven, eventueel verkregen kennis, dan wel ervaring, vanzelf weer verdwijnt. Wij zitten dus ook met het probleem dat elke generatie van de mensheid opnieuw het wiel, het zwarte garen en het buskruid moet uitvinden. Elke nieuwe generatie begint overnieuw en zegt wij gaan het beter doen. Enzovoort. Alle ervaring verdwijnt en tegenwoordig niet eens meer in de dood, maar gewoon in de VUT. Of in de WW, al eerder. He? Dus tegenwoordig boven de 40 ben broeder. Dan hebben ze je al niet meer nodig in de wereld. Zo is dat toch? Want men wil vernieuwend bezig zijn en die ouwe moeten dan verdwijnen. Hè? Ouwe moet het eerst op, zeiden we altijd. Maar goed. Maar let op, dat heet innovatie. Ja. Nou goed. Maar de leugenaar, maar leugen en dood zijn natuurlijk synoniemen. Het zijn missers, zij gaan ernaast en dat is wat dood per definitie is. Maar van de duivel staat, hij spreekt de leugen uit zichzelf, want hij is leugenaar, namelijk de vader daarvan. Hij heeft het uitgevonden, het liegen. U weet toch, we kennen in de Bijbel de vader van alle smeden en de vader van alle orgelbouwers. Ja. En de vader van, wat was het nog meer? Ik weet niet meer precies. Nee, dat was hetzelfde. Jabal, Jubal en Tubal Kai. Nog wat het maar was. De vader van zus en de vader. Die hebben het uitgevonden en hebben het doorgegeven aan het nageslacht. Dat heet vader. Zie? En hij is de vader der leugen. Hij heeft de leugen uitgevonden en hij geeft het door aan de mensheid als zodanig. Nou goed. En dan... ten overvloede dan, voor mijn geweten, ik had nog genoteerd, de zaaier van onkruid. Maar ja, dat was natuurlijk die uit Matteüs 13. Het is lang niet volledig, maar het geeft je een aardig negatief beeld van degene met wie wij van doen hebben.